Alfred Hitchcock.
Reichtum zum Hüten dem Fall.
Well, ich finde es schon lecker, Jungs. But I don't know.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendelijke pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en Danny van der Weel, Rick Markenstein en ik hebben het vandaag over indoor coasters. Goedemorgen Danny.
Goedemorgen Erwin.
En goedemorgen Rick.
Goedemorgen Erwin.
Danny en Rick, vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar, Danny, jij onlangs nog een aflevering van Theme Park Science over hebt gemaakt. Namelijk indoor coasters.
Nou ja, je zei het in een aflevering van Theme Park Science ook van een dark ride is het signature van een pretpark. Ik vind dus indoor coasters vaak het signature van een pretpark. Ik vind dat zo, ja, echt iets magisch. Ik hou van dit soort type attracties eigenlijk.
Ja, ik vind de spanning waarmee je een indoor coaster die dat bij zich draagt. Waarbij je niet weet wat er gaat komen. Hè? Heel veel achtbanen die je ziet, kan je al een beetje uitpluizen van, ja, zo loopt de achtbaan. Maar een indoor coaster blijft toch een verrassing elke keer als je erin stapt.
Maar wees eerlijk, er zijn uitzonderingen, maar de meeste indoor coasters zijn niet echt spectaculaire achtbanen. Ik bedoel, de meeste indoor coasters, als je die gewoon ergens buiten in een park zou zetten, dat zouden de meest gezapige baantjes van het park zijn.
Ja, maar blijkbaar dus door het indoor te plaatsen wordt de ervaring toch wel geplust. Ik vind persoonlijk dat het zetten van een achtbaan indoor, dat echt wel een extra ervaring oplevert.
Weet je wat het mooie is van een indoor coaster? Het haalt één van je zintuigen weg.
Ja.
Zicht.
Ja.
Ik weet niet of je wel eens ook in spookhuis of iets waar ze iets doen met je zintuigen, als dat weg is, dan is dat echt een heel ander iets. Je hebt geen idee van hoogte, van snelheid. En je ziet eigenlijk hoe belangrijk het is om zicht te hebben voor die ervaring. En
ja, het is ook het enige zintuig dat je eigenlijk als attractiebouwer echt kunt uitschakelen. Je kunt geluid niet echt uitschakelen. Hè?
Nee. En ze proberen het nu natuurlijk met VR, het een en ander. Maar dit is zo anders.
Mm-hmm.
Ik weet nog wel dat ik vroeger als schoolreis Danny gingen we dan in groep 8 naar de Efteling. En daar hadden wij een discussie in de wachtrij of die vogelhok nu toch over de kop ging.
Ja.
En dan had 50% zei ja. De andere 50% zegt nee.
Rick en Danny, jullie hebben allebei meer coasters gedaan in je leven dan ik. Waarvan volgens mij niet zo heel erg veel indoor coasters zijn. Dat is toch een hele grote minderheid,
ja,
onder
absoluut.
De coasters. Hè?
Ja, ik denk dat je niet boven de 10% uitkomt als je het even mm-hmm. gaat uitrekenen.
Ik zit even te denken. Ja, de laatste grote trip was, los van Orlando was het, Amerika. Ja, dan doe je pretpark met 15, 16 achtbanen. En misschien Flight of Fear is er dan een van de.
Ja, zo? Flight of Fear en Dollywood.
Dollywood, ja.
En dat ook is al een discussiepuntje of dat je dat een indoor coaster kan doen.
Ze hebben alweer iets van de 10 achtbanen, heb je er maar één inderdaad.
Ja, maar dus, ook voor in Orlando heb je er amper het. Space Mountain en heel misschien Tron, want dat is een discussie waard.
Ja, ja.
In Magic Kingdom. Je hebt Rock'n'Roll Coaster in This is Hollywood Studios. Je hebt Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind en Epcot. In Animal Kingdom heb je niks. Volgens mij heb je niks in Islands of Adventure. Dan heb je Universal Studios Revenge of the Mummy en heel misschien de Gringotts attractie, als je dat als een coaster zou rekenen. Maar goed, straks kunnen we daarover gaan discussiëren. Maar dat is het daar ook zo'n beetje. Hè?
Is het ook niet omdat het gewoon heel duur is? Ik bedoel, kijk naar zo'n vogelrok. Als je dat gewoon bouwt.
Ja, maar er staan wel 20 dark rides in heel Orlando. Of zelfs meer. Dat lijkt mij net zo duur.
Ja, maar ik denk dat het vierkante meter van een achtbaan. Maar goed, dat weet Rick dan weer vaak meer. Van als je kijkt naar zo'n mummy. Die is dan gebouwd in een oude dark ride. Maar goed, als je kijkt naar het vierkante meter wat je eigenlijk daadwerkelijk maar kunt gebruiken. Ja. Vanwege die bochten. Ja, een dark ride kun je natuurlijk alle hoekjes en gaatjes in.
Nou, ik denk dat een groot nadeel van een indoor coaster is dat je moet er een gebouw omheen gaan ontwerpen. En je ziet dat er eigenlijk twee smaken zijn als je het heel sec neemt. Er is een vierkante blokkendoos, mm-hmm. nou, een Revenge of the Mummy. Of je hebt een rond gebouw. En dan denk ik aan een vogelrok of een Space Mountain. En daarin moet die spaghetti van een achtbaan, die moet daar wel in passen. En daarmee heb je dus ook meteen een limitatie te pakken.
Ja, een limitatie voor je achtbaan en een limitatie voor je gebouw.
Absoluut, ja. Ja,
en voor je beleving. Ik bedoel, nu heb PortAventura aan blokkendoos best wel goed gethematiseerd met, hoe heet dat ding?
Uncharted.
Ja, die Tom Holland achtbaan natuurlijk. Maar daar hebben ze wel echt een hele mooie rotswerk aan tegenaan geplakt. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel duur. Maar bijvoorbeeld de Rock'n'Roller Coaster, Ja, dat is gewoon een blokkendoos natuurlijk. Maar goed, dat kan dat weer omdat het in een studiospark is misschien. Vogelrok zet hij gewoon buiten neer. Volgens mij kan dat ook prima. Maar Vogelrok is wel echt qua gebouw en alles wat er omheen zit. Ja, dat kost misschien wel dubbele.
Mm-hmm. Laten we misschien eerst eens een stapje achteruit doen en het hebben over het woord dat we hier gebruiken. We zijn al alle drie de hele tijd bezig over indoor coasters. Dat is volgens puristen niet de juiste naam van die attractie, hè?
Oh, echt?
Ja. Als je het gaat nalezen, wordt er in pretparkmiddels vaak het onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant enclosed coasters en aan de andere kant indoor coasters. En een indoor coaster, dat zou dus een achtbaan moeten zijn die ergens in een binnenomgeving staat. Denk aan Toos Express in Toverland. Terwijl een enclosed coaster, dat zou dan een achtbaan moeten zijn zoals Space Mountain, zoals Vogelrok. Waarvoor dus een dedicated gebouw is neergezet waar die achtbaan dan in gaat staan. Ik vind dat een rare en een beetje onjuiste typering van achtbanen. Als je kijkt naar het soort van achtbanen die Rollercoaster Database aanbiedt, dat zijn dan bijvoorbeeld achtbanen, stalen achtbanen, houten achtbanen, achtbanen met een brakeman, achtbanen met een lancering. En dan geven ze ook de mogelijkheid om te kiezen tussen indoorbanen versus enclosed banen. Maar eigenlijk, als je erover gaat nadenken, is het idee dat iets in een bepaalde overdekte ruimte staat, zoals voor de Toos Express, niet een aspect van een achtbaan, geen kenmerk van een achtbaan. Het is een kenmerk van het park of van het gebied waarin die achtbaan staat. Al die andere kenmerken, of het een lanceerachtbaan is, of er een brakeman op zit, of het een houten achtbaan zijn, dat zijn echte kenmerken van een achtbaan. Het feit dat het in een park staat dat volledig overdekt is, dat is geen kenmerk van de achtbaan, maar van het park. En in dat opzicht heb ik het gevoel dat er ergens een beetje een foute tegenstelling is geslopen, waar nogal veel pretparkliefhebbers, achtbaanliefhebbers zich qua nomenclatuur heel sterk aan vasthouden. Zeggen van nee, je mag een indoor coaster geen indoor coaster noemen, je moet het een enclosed coaster noemen of je moet het een overdekte coaster noemen. Maar als je erover gaat nadenken, klopt dat verschil eigenlijk niet of is het eigenlijk een soort van tegenstelling die er eigenlijk geen is? Vandaar dat ik het zonder veel bezwaar gewoon indoor coasters noem. En ik zie trouwens dat in elk geval Wikipedia ooit geprobeerd heeft om de twee woorden enclosed coasters en indoor coasters van elkaar te scheiden door er aparte lemma's van te maken. En dat na heel veel discussies, want dat kun je zo bekijken in de geschiedenis van het Wikipedia-artikel, in elk geval in de Engelstalige Wikipedia besloten is om die twee als gelijkwaardig te beschouwen.
Nou ja, ik zeg, het is een kenmerk van de ervaring, hè, die je daar zegt. Dus ja. Het voegt echt iets toe aan die ervaring. Ja, zover. We hebben hem net al genoemd. Tron is dan weer net zo'n twijfelgeval. Hè? Wat is dat dan? Het is natuurlijk het grootste gedeelte van de baan bevindt zich binnen. Is echt een showgebouw met special effects. Donker, je weet niet waar je heen gaat. Maar er zit wel een buitencurve in. Het blijft altijd een beetje potato of
Potato, ja. Absoluut. Ja. Er zijn een paar coasters die ik bijvoorbeeld niet als een indoor coaster zou beschouwen. Toos Express is voor mij geen indoor coaster, hoewel het perfect die typologie van RCDB zou volgen. Ik zou bijvoorbeeld ook de Winjas in Fantasieland niet als een indoor coaster beschouwen. Ook al staat die binnen.
Winjas heeft wel natuurlijk een aparte ruimte waarin iets van show-effect nog staat. Maar ik snap de gedachtegang, want ja, het is uiteindelijk voor het overgrote deel is het wel gewoon een achtbaan die toevallig in het gebouw staat.
Klopt. Overigens heeft de Oracle Database ook nog een categorie van coasters die zij dark rides noemen. Ook een rare typologie. En daar vallen dan achtbaan onder die ook indoor scènes hebben waar je langzaam aan voorbij gaat. Zoals Seven Dwarfs Mine Train in Walt Disney World of de Vliegende Hollander in de Efteling of de Huracan in Bellewaerde. Beschouw die categorie dark rides dus eigenlijk echt alleen maar als indoor coasters als je echt door de zwaartekracht aangedreven achtbaanstukken hebt in het donker en niet alleen rustige stukken. Dus voor mij Seven Dwarfs Mine Train in Magic Kingdom, Vliegende Hollander in de Efteling, voor mij zijn dat geen indoor coasters. Daar zijn de achtbaangedeeltes volledig buiten. En eigenlijk alleen maar Huracan en Bellen waren ze ook echt als een indoor coaster durven beschouwen.
Ja, daar hebben ze natuurlijk ook het enige stukje ook nog eens naar buiten laten gaan. En dat is meer een beetje gedaan natuurlijk voor de hoogte te krijgen. Dus uiteindelijk de snelheid van die hal. Maar,
omdat ik dacht van, ik moet die terminologie eventjes al uit de baan hebben, heb ik trouwens ook eens gaan kijken hoe parken bij ons, in ons taalgebied, banen beschrijven die wij nu indoor coasters noemen. De Efteling noemt Vogelrok tot op vandaag een overdekte achtbaan op hun Nederlandse website. Ze noemen het een indoor coaster op hun Engelse website. Bellewaerde geeft alleen de beschrijving van Huracan, maar noemt het type naam niet. Maar in het persbericht dat Huracan aankondigt, gebruiken ze wel het woord indoor coaster. Bobby Aland maakt het makkelijkst van allemaal, want daar staat Indoor Coaster gewoon in het nieuwe logo van de Revolution, in Revolution Indoor Coaster. Europa Park noemt de Kankan Coaster op zijn website een indoor achtbaan. En Hellendoorn tenslotte houdt het bij een beschrijving waaruit je eigenlijk niet helemaal kunt afleiden dat Rioolrad zelfs een achtbaan is. Het is een doldwaze tocht in een donker buizenstelsel. En het attractietype dat daar dan onder staat is volgens website vet cool.
Dat is gewoon een hele goede beschrijving.
Interessant vind ik trouwens, dat moet ik nog even zeggen, de indeling die David Younger gebruikt in zijn basiswerk over theme park design. En dat is echt de bijbel als het aankomt op alles wat te maken heeft met gethematiseerd design voor pretparken. En daar maakt hij een indeling op basis van de supports van een coaster en hoe die op de een of andere manier aan het oog onttrokken worden als basis voor zijn indeling. Want in zijn boek gaat het natuurlijk allemaal over themaontwerp. En volgens Younger heb je dus ten eerste achtbanen waar je de supports kunt zien. Die kunnen buiten of binnen staan, dat maakt niet uit. De Stoos Express of de Winchester staan weliswaar binnen, maar je kunt die supports zichtbaar zien. Aan de andere kant, zegt Younger, heb je achtbanen waarvan de supports verborgen worden door ze te verbergen in een grotere structuur. Denk maar aan de berg van Big Thunder Mountain of het landschap van Casey Jr. Dat is een type coaster dat ik trouwens overigens graag in de Efteling zou zien. Ten slotte, zegt hij, heb je ook achtbanen van de supports nagenoeg aan het oog onttrokken worden door de duisternis van het gebouw waarin ze geplaatst zijn. En dat zijn dan de ingesloten binnenbanen en dus de coasters die we vandaag als indoor coasters gaan bespreken. Ook al zijn we ons bewust van de beperkingen van dat woord.
Natuurlijk nog eigenlijk nog een vierde optie en dat is als de coaster natuurlijk rust op het gebouw zelf. Je hebt natuurlijk de Temple of the Nighthawk voor dat Crazy Bat.
In Fantasieland.
Ja.
Ik denk
Revolution.
De Revolution inderdaad heeft ook het gebouwstructuur. Dat is eigenlijk volledig geïntegreerd met de
achtbaan. Zijn er geen supports in?
Nee, het gebouw is de support.
Ja.
Volgens mij heeft Vekoma toen ook nog een tweede achtbaan van dat type neergezet.
Chaos, Opryland.
Ja. Maar ja, dat is gewoon mooi stukje engineering. Dat je de supports van de achtbaan zo in je gebouw kan verwerken dat het het gebouw is.
Ja.
Wanneer is eigenlijk de eerste echte indoor coaster geopend?
Ja, het is een hele moeilijke die vraag beantwoord. Ik heb een aantal artikelen zitten opzoeken. Worden vaak coasters genoemd uit zelfs de 19e eeuw. Zelfs de Montagne Russe, dus die ijsglijbanen werden op een bepaald moment zomers in kastelen van de Russische tsaren geplaatst. Ja, het zijn meer binnenachtbanen dan dat het indoor coasters zijn. Het waren geen verduisterde banen. Traditioneel is het zo dat men zegt dat de allereerste echte moderne indoor coaster dat Space Mountain in Walt Disney World is in 1975. En dat betekent dus echt dat het achtbaantype van de indoor coaster volgend jaar 50 jaar oud zal zijn.
Grappig, want eigenlijk is de achtbaan veel ouder. Dus eigenlijk is het best wel laat eigenlijk in de geschiedenis bedacht van we bouwen een gebouw eromheen.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat het toevoegen van een gebouw, een schil rond zo'n achtbaanstructuur best wel iets complex is.
Dat is. En ik weet je, nu we het toch over die Space Mountain hebben. Ik heb hem wel eens, als ze storing heeft, dan staat licht aan. En dan kun je altijd nog met dat trammetje de people mover er doorheen. Dan valt me pas op hoeveel lege ruimte er in dat gebouw nog is.
Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat een van de meest angstaanjagende attracties. Omdat ik ben vrij lang. Ik denk altijd van, ik ga daar ergens tegenaan stoten. Want het voelt allemaal heel krap. Maar als je er dan doorheen gaat, dan heb je het gevoel van, oké, dat zal wel veilig zijn.
Ja, je hoopt het, hè? Maar dat is echt best wel een bijzonder attractie. Weet je, waarom deed Walt Disney dat destijds? Waarom hadden ze bedacht van, goh, we moeten iets indoor plaatsen? Was daar dan een storytelling reden achter?
Men had de Matterhorn gebouwd in Anaheim en wou een gelijkaardige achtbaan bouwen in Walt Disney World. Maar in Walt Disney World zat je met het klimaat. Dat vochtig was, heel veel regen. En men dacht van, voor onze eerste achtbaan die we daar gaan bouwen, want voor alle duidelijkheid, die is ouder dan bijvoorbeeld Big Thunder Mountain en elke andere achtbaan. Dat was de allereerste achtbaan die in Walt Disney World gebouwd is. Moet iets indoors bouwen, dan kunnen we daar tenminste 100% zeker zijn dat we geen last hebben van het klimaat. En dat is de reden waarom die daar gebouwd zijn. Dus overigens, we hebben het de hele tijd over één achtbaan. Maar wel duidelijkheid, Walt Disney World, Space Mountain, dat zijn twee achtbanen. Dat zijn twee achtbanen in één, de Alpha en de Omega. Waarbij, ik geloof, de Alpha trouwens de langste is van de twee, omdat die op een bepaald moment over de Omega heen moet gaan. In essentie zijn het gespiegelde versies van elkaar, maar het zijn dus twee achtbanen in één. En je kunt die ook twee keer doen. Als je de volledige Walt Disney World Coaster Credit wilt halen, dan wil je eigenlijk ook beide kanten van Space Mountain doen.
Ja, ik vind ze ook wel allebei wel echt anders. qua gevoel. Maar ja, goed, dat is meer mijn persoonlijke ding. Ja, ja.
Absoluut. Het zijn ook hele bijzondere achtbanen door de treinen waar je achter elkaar zit. Mm-hmm. Dat is ook de enige Space Mountain die dat heeft.
Klopt,
die in Disneyland, daar zit je naast elkaar. Mm-hmm. Eigenlijk de evolutie van de bobslee en de Efteling, die zie je daar dan in twee aparte achtbanen. Ja, inderdaad, wat je ook zegt, die ruimte daar, het is een gigantisch gebouw.
Ja, het is echt... Overigens, van vandaag de dag is het zo dat de Alpha, dat is waar de standby line in uitkomt bij Space Mountain. En de Genie Plus gaat exclusief naar het Omega station. Wil je dus je coaster bingo halen in Walt Disney World bij Space Mountain en beide gedaan hebben, heb je dus twee opties. Ofwel betaal je voor Genie Plus, daarmee kom je ook op het Omega station uit. Ofwel ga je op hotel in Disney, want dan kun je als Disney Resort gast ofwel bij de extra morning hours ofwel bij de extra evening hours ook gewoon de Omega track doen, want dan staat Genie Plus uit en dan wordt dat niet gebruikt. Dat zijn de twee mogelijkheden. Je betaalt ervoor met Genie Plus of je bent hotelgast. In alle andere gevallen kun je alleen maar de standby line doen en kun je dus alleen maar de linker coaster doen, de Alpha lijn.
Space Mountain, echt, waar zeg je, de oorsprong van de indoor coasters, ook een beetje de godvader van de space-themed coasters.
Ja, want... ja, absoluut. Ja, en ik denk dat sowieso een lastigheid is bij veel coasters. Hoe thematiseer je een coaster? Want in tegenstelling tot een dark ride, waar je aan een gezapig tempo door een attractie gaat, de meeste indoor coasters gaan niet super snel, maar wel veel te snel om aandachtig bepaalde scènes te gaan bekijken. En daardoor dat veel parken ervoor gekozen hebben om te zeggen van, laat ons niet al te veel geld besteden aan thematisering. Het is al, zoals je zelf zegt, spectaculair genoeg als je een van de zintuigen uitschakelt. We gaan het licht uitdoen. We gaan wat special effects, af en toe dus wat lichtjes laten knipperen. Misschien er een leuke soundtrack laten spelen en daarmee uit. Er zijn heel weinig indoor coasters, de laatste jaren een beetje meer dan vroeger. Maar er zijn heel weinig indoor coasters die echt uitgebreid gethematiseerd zijn.
Ja, en wat je eigenlijk net ook zei, de laatste coasters die zijn toegevoegd, nou, bijvoorbeeld in Port Aventura. Die gebruiken toch dat show-element.
Juist, en dan ga je op een bepaald moment echt gewoon stilstaan, hè?
Ja.
Ja. Dus dat is...
Dat is een beetje ook de Revenge of the Mummy. Is dat misschien een van de eerste ook in die dat...
Revenge of the Mummy was inderdaad een van de eerste achtbanen... waar een dedicated dark ride stuk in zat. Waar je eigenlijk eerst begint met een stukje dark ride. Waar Juist. Echt de tijd voor wordt genomen.
Ja, iets wat later in Huracan en Bellewaerde onder andere ook gebeurd is.
Zeker, ja. En daarna, ja, als je eenmaal de echte achtbaanrit begint, zijn het nog wat enkel schermen. En kom je pas weer in het echte thematische beleving als je weer in de eindremmen staat.
Ja, je kunt inderdaad, zoals in de Studio Tour in Movie Park Germany, rustige stukken gaan afwisselen met achtbaanstukken. Maar heel eerlijk, dan krijg je zo'n achtbaan een ervaring in horten en stoten, waarbij je stilstaat, accelereert, stilstaat, een beetje traag rijdt, weer versnelt. Dat levert van die crossover attracties op die vlees toch vis zijn. En ik vind het nog goede achtbanen, nog goede dark rides. Voor mij zijn ze altijd een beetje teleurstellend als je beide probeert te doen.
Nou, ik vind het vooral teleurstellend inderdaad, of wat je zegt, dat de achtbaanrit veel op wordt gebroken.
Juist.
Ik heb het persoonlijk bij Revenge of the Mummy, daar wordt de achtbaanrit één keer echt opgebroken. Mm-hmm. En dat stoort me dan een stuk minder dan bijvoorbeeld inderdaad een studiotour of bijvoorbeeld een Gringotts. Nou ja, waar je al kunt discussiëren van hoe erg is het achtbaanstuk. Ja,
inderdaad, want daar wordt het natuurlijk al zo vaak onderbroken dat je het amper nog van een achtbaan kunt spreken bijna. Hè?
Ja, de definitie achtbaan wordt wel heel erg gerekt in Juist. Gringotts. Ik heb liever dat als je zo'n combinatie doet, dan liever à la de Mummy, dat je eerst... het dark ride stuk hebben en dan knalt met de finale van de achtbaan.
Ik wil in die context overigens heel specifiek ook eens van Helsing's Factory vermelden. Dus de indoor coaster of een van de twee, moet ik eigenlijk zeggen, in Movie Park Germany. Voor de opening van de attractie heb ik nog de kans gehad om een uitgebreide rondleiding door het gebouw te krijgen. Dat was toen nog onder leiding van Wouter Dekkers met de lichten aan. En het viel me op dat moment hoeveel thema daar aanwezig is. Dat moet in mijn ogen de meest gethematiseerde indoor coaster zijn die ik ken. Maar toen ik hem daarna deed als achtbaan, zag ik ineens driekwart van die thematisering totaal niet meer. En tot op vandaag, ik heb die van Helsing's Factory al vele, vele keren gedaan, zijn er bepaalde decors die ik toen met die rondleiding wel gezien heb, die ik sindsdien nooit meer teruggezien heb. Dus je zit echt wel met een serieuze beperking van snelheid om daar echt heel veel thema aan toe te voegen.
In zoverre was Walt Disney destijds al best wel... Die had dat wel door. We bouwen een achtbaan, we projecteren wat sterren, wat...
Ja, ja, ja.
En op het langzame stuk, zelfs op die langzame stukken zit dan nog een time warp of black hole element, hoe je het ook wil noemen. Wat TL-lichten die knipten, volgens mij vroeger. Dan wil ik toch ook even noemen Temple of the Nighthawk, Space Center. Heb jij de originele versie wel eens gedaan?
Ja, ja, absoluut, absoluut. Dat was een van mijn allereerste indoor coasters ooit. Ja, absoluut. En dan, ik weet nog die hele rare wachtrij waarbij je zo'n space station zag met van die rare space mannetjes. Het is een ontzettend saaie achtbaan.
Ja, misschien is daar juist goed dat het echt donker is geworden nu. Ook daar ook weer dat space thema. Grappig eigenlijk hoeveel dat terugkomt.
Je merkt dat het vooral in het beginjaren zo is. Als je kijkt naar pakweg de laatste 15, 20 jaar, zie je dat pretparken steeds creatiever worden. Ja. En op zoek gaan naar andere thema's dan dat space thema, omdat mensen dat nu wel al gezien hebben.
Rosat, goed voorbeeld van, ja, waar men echt daadwerkelijk heeft gekozen voor een heel nieuw thema. En eigenlijk ook die lift heel gebruikt heeft als een show-element. Ja,
heb mij trouwens altijd afgevraagd of een achtbaan als Big Thunder Mountain niet binnen zou werken. Als ik die attractie doe als het donker is, wat er eigenlijk een soort van indoor ervaring van maakt, dan vind ik altijd van, ja, maar stel dat je dit nu helemaal zo thematiseert, waarbij dus ook het dak van het gebouw voorzien zou worden van een laag van die stalactieten en nog andere grot-elementen. Zo'n coaster door een onderaardse grot, dat zou volgens mij best wel kunnen werken. Waarschijnlijk ook heel duur zijn trouwens.
Ja, ik denk dat je dan een beetje dichtstbij komt bij Indiana Jones Dark Ride. Waar natuurlijk best wel flinke ruimte ook wordt gebruikt. Maar ik zit ineens te denken, in Pleun heb je volgens mij ook zo'n powered coaster die indoor gaat.
Dat klopt, ja. Van Mack. En die is volgens mij gebouwd in een soort oude ranchhal, stal. En die is ook volledig indoor. Volledig ook gethematiseerd. Maar ja, daar zie je het ook weer dat een achtbaan is. Nou, een Mack powered gaat niet heel snel. Het zijn redelijk, wat zal de topsnelheid zijn? 55 km per uur.
Dat is toch, want je gaat juist heel langzaam, volgens mij. Ja, dat je heel langzaam langs die showscènes gaat, dus heel erg overbankt door zo'n dark ride gebiedje gaat. Maar daarna zie je er ook niks meer van, inderdaad. Dus het is eigenlijk best nog wel moeilijk om te thematiseren.
Nu, tot vorig jaar had je in Europa Park ook de Blauwe Ancien Coaster, dus een Alpen Express, dat voor een groot stuk door een indoor gebied ging. De Vallei der Diamanten, of Tal van Diamanten. Daar ging je als een raas doorheen en kon je amper iets van zien. Maar het toffe was dat men daar eraan gedacht had van om daar ook een soort van wandelparcours doorheen te maken. Waardoor je eigenlijk er langzaam kon doorwandelen, kon zien wat je straks zou zien als je in die achtbaan stapte. En dus als het ware al voor jezelf wist waar je op kon letten of wat je zou gaan zien als je achtbaan dan deed. En dan, als je ogen eenmaal wat aan de duisternis gewend waren, zag je daardoor juist meer.
Ja, nu heb je natuurlijk de nieuwe versie, die is volledig buiten. En dan zie je wel wat het verschil dat maakt. Een donkere hal of gewoon buiten, dat gevoel van snelheid is nu helemaal weg.
Ja.
Ik denk dat dat daar ook komt door dat de achtbaan nu zo soepel is geworden. Het intense van de oude Alpen Express, het rammelen, dat is ook daarmee verloren gegaan. Maar ja, het is wel een enorme downgrade in mijn ogen. Want
ik denk dat daar ongeveer iedereen het wel over eens is trouwens.
Ja,
dit is een echte voorbeeld van een attractie die deels een indoor coaster was, waar we nu de kans hebben gekregen om dat te doen zonder dat dark ride element erin. En in één keer merk je van, het is toch wel een stuk minder dan vroeger.
Absoluut. En het enige wat dus is blijven plakken om nog een soort van de indoor ervaring te krijgen, is de VR variant. Ja, dat is toch jammer, omdat je daarmee een deel van de gasten dat niet kan voorschotelen.
Ja, als je kijkt op Rollercoaster Database en vraagt van, geef eens een lijstje van alle Indo-coasters en sorteer die van oud naar nieuw in Europa, dan wordt de oudste, maar dat is natuurlijk een beetje onzin, de Psyche Underground genoemd in Walibi Belgium. Die dateert uit 1982. Maar die was natuurlijk in 1982 geen indoor achtbaan. Dat was een volledige outdoor achtbaan. En die is gaandeweg in een aantal fases uiteindelijk een indoor coaster, de indoor coaster geworden die nu is. Ik zou het nu echt ook wel beschouwen als een indoor coaster.
Stomme vraag. Die hebben hem denk ik ook gedaan toen hij buiten stond.
Juist.
Wat was intenser, binnen of buiten?
De buitencoaster had nog dat oorspronkelijke vliegwiel. De binnencoaster heb ik altijd al een stuk minder intens beschouwd. Maar daarvoor had Gerslauer natuurlijk een en ander aangepast. Waardoor ook de lancering, in plaats van die hele harde knallen, veel soepeler, minder abrupte lancering was dan vroeger het geval was. Dus aan de ene kant zou je verwachten, die achtbaan zou spectaculairder worden omdat die indoor is. Maar door het feit dat de hele achtbaan zoveel minder krachtig is geworden dan vroeger, moet ik nog altijd zeggen dat mijn herinneringen aan Sirocco en Turbine een stuk indrukwekkender zijn dan wat Psyche Underground nu biedt.
Nou, ik denk wel ook dat we nu een kleine uitzondering hebben op de regel, of de stelling misschien, dat als je de baan indoor maakt, dat die dan spectaculairder wordt. Want in versies denk ik dat je dus gevoelsmatig indoor wat van de charme verliest. Want een buiteninversie, die zie je aankomen. Je ziet, klopt. Je hebt de anticipatie van, oh, ik ga straks over de kop.
Ja.
Maar G-krachten technisch, ja, of je nou door een dal gaat in een achtbaan, het zijn positieve G-krachten, of je gaat door de looping van Psyche Underground, dat is bijna exact dezelfde ervaring.
Ja, absoluut. Je zou eens moeten weten hoe lang het geduurd heeft voor ik precies doorhad hoeveel inversies er in Space Mountain in Parijs of in Rock'n'Roller Coaster in Parijs zaten. Het was helemaal donker, je merkte er eigenlijk niks van. En zoals je zelf zegt, qua aanvoelen, dat valt amper op in het donker, hè?
Ja, absoluut. Ja, dus en je merkt inderdaad ook, nou ja, Danny zei het al eerder, hè, de discussie die je hebt, gaat Vogelrok over de kop. Ja, mensen weten het gewoon
juist,
niet.
Ja, ja. De allereerste echte indoor coaster die ook geopend is als een indoor coaster, dat was in 1983. De Black Hole in Alton Towers. Dat was een Jetstar 2 van Schwarzkopf, die eerst in een tent stond en later in een steviger constructie werd neergezet. Ongeveer op de plaats waar nu de Smiler staat trouwens. Kreeg een aantal keren nieuwe namen, nieuwe effecten. En hoewel het eigenlijk altijd een kermisbaan en een tijdelijke constructie was, is het officieel de eerste echte indoor coaster van Europa.
Grappig is dat daar heel veel klachten uiteindelijk over kwamen, omdat die bochten best abrupt zijn van die oude Jetstars. Mm-hmm. En die zag je natuurlijk niet aankomen in zo'n
indoor coaster. Ja, want dat is het. Je kunt je voorbereiden op zo'n hele abrupte bocht,
ja,
als die Jetstar gewoon ergens in de open lucht staat. Maar als je het niet ziet aankomen, dan je wil echt wel een hele soepele achtbaan hebben als je hem indoor maakt, hè?
Absoluut, ja. En in zoverre was, ik heb wel zo'n Jetstar gedaan, dat zijn best wel pittige baantjes. Die wil je niet indoor zetten. Ik weet ook wel dat er voor mij op de kermis ergens in Duitsland ook zo'n Chinees themaatje reed. Die stond zelfs in,
ja,
Tilburg.
Dat is volgens mij de Black Hole geweest, maar ik denk dat dat een zierer was.
Ja, ook met losse bakjes.
Ja.
En die had gelukkig dan ook nog een stukje buiten, omdat dat net al fijn was. Kon je een beetje schrap zetten op die bochten, ja.
Ja, een jaar na de Black Hole in Alton Towers kwam de tweede indoor coaster van Europa. Ook in Engeland, in Blackpool, was dat de Space Invader. Dat was ook een sierer. En die is dan 15 jaar geleden opgeknapt door Kumbak Coasters. Maar die heeft hem zo verpest dat ze hem uiteindelijk van de hand hebben gedaan en uit het park gehaald.
Ik heb die nog gedaan, ja.
Ik ook, ja.
Ja. Voor mij staat dat gebouw er nog steeds.
Ja, ja, klopt.
Het staat niet meer bij of die nou echt heel goed was. Maar ook weer space thema. Dus eigenlijk blacklight en sterretjes.
Ja, ja. Ja. De eerste echte indoor achtbaan van de Benelux overigens, en daar zijn we aangekomen, opende in 1986. Dat was in Hellendoorn. Heette ook de Black Hole trouwens. Op de plek waar nu de rioolrad is, was een Schwarzkopf Jetstar 1 in een tent. En heeft 5 jaar lang gedraaid tot in 1990. In 1991 werd hij vervangen door de rioolrad. Dat was eerst een Sierer Flitzer achtbaan. Hetzelfde type dat vele jaren in eerst in Meli Heijzel stond in Brussel. En daarna heel erg lang nadat Heijzel gesloten was in Meli de Pan heeft gestaan. En in 1996 is die dan vervangen door de huidige Vekoma achtbaan in Hellendoorn.
Ja, een van de populairste attracties nog steeds. Ja.
Ik heb hem een paar weken geleden nog gedaan. Ik blijf dat eigenlijk een fantastische achtbaan vinden.
Ja, en ook de aankleding ernaartoe. Ja, dat riool, dat doet toch wat met je.
Dat is fantastisch, hè? Ja. Misschien voor mensen die hem niet kennen, moet je eens vertellen wat daar zo bijzonder aan is.
Nou ja, je gaat, je stapt de wachtrij in en je gaat echt door een rioolstelsel met een trap naar beneden. En daar is watereffect bij. En ja, dat doet echt wat met je zintuigen. Je staat in zo'n betonnen bunker eigenlijk. En komt eenmaal een station aan. Ja, je voelt je echt wel een beetje benauwd. Het is een beetje claustrofobisch. Ik vind dat wel een hele toffe ervaring.
En het is een hele soepele coaster ook, hè?
Absoluut, ja. De Vekoma heeft daar gewoon een hele mooie baan neergezet. Volgens mij ook een unieke layout gemaakt voor Hellendoorn zelf.
Ja, hij staat ook echt wel in een heel klein gebouw. Ik weet dat kinderen het nog best scary is. Dus vandaar dat er enige tijd geleden ook nog wat extra verlichting is ingekomen. Omdat voor een familiepark wat lasers, ja, dat vind je niet helemaal terug in een riool. Maar hij wordt wel door kinderen ook vaak te eng bevonden al. Dus dat maakt natuurlijk eigenlijk, als je deze ook weer buiten zet, ja, dan is er helemaal niks aan.
Die gaat ook eventjes buiten in de rioolrad. Ik heb dat altijd jammer gevonden. Ik heb altijd gedacht van, stond ik dat ik die een grote refurb zou geven, dan zou ik die helemaal overdekt maken.
Ja, maar je moet ergens het karretje ook uit de baan halen in de winter. Hè? Dat gebeurt vanuit die bocht.
Ja, ja, ja. Zou dat de reden zijn waarom die daar outdoor?
Nee, ja, hij volgt deels de oude layout van die flitser. Dus ja. Ze hadden gewoon daar die plek. En je hebt ergens ook je breakrun nodig. Dus volgens mij kwam het gewoon zo ontwerp technisch vooral heel goed uit.
1987, een achtbaan die ik niet gedaan heb, maar jij of jullie allebei in elk geval wel, de Raptor Attack in Whitewater Valley?
Ja, en die gebruikt eigenlijk hetzelfde rioolrad-principe. Dus je gaat door een heel stelsel lopen. Hij had vroeger volgens mij ook een ratten-thema. Dus hebben ze ook goed naar elkaar gekeken misschien.
Het was een Schwarzkopfbaan, een Wildcat. Hè? Ja, en heel bijzonder, het was niet zomaar een Wildcat. Het was de Wildcat die ooit in Bobbejaanland is gestaan. Oh. Ja, het was een achtbaan die in 1976 in Bobbejaanland is geopend. En daarna weggehaald is en in een andere parken terechtgekomen is. Tot in 1987 als de Raptor Attack opende in Whitewater Valley, dus in Engeland, waar hij tot 2019 heeft gestaan. Maar dus toen jullie die achtbaan, we hebben hem allebei gedaan, hè?
Ja, absoluut. Ja,
toen jullie die achtbaan gedaan hebben, zaten jullie eigenlijk in een oude achtbaan die nog in Bobbejaanland had gestaan.
Grappig is, ze hebben daar echt gewoon een achtbaan in een loods neergezet. Dus ze hebben daar de achtbaan gekocht en de loods eromheen gebouwd.
Maar die in Whitewater Valley had wel de loods achter een berm zitten. Die loods zag je niet.
Weet je het idee wat ze nu doen ook met Toverland, met dat spookhuis? Hè? Dus je hebt een hele berm gebouwd, maar de loods zelf zie je niet. Heel goed weggewerkt. En dan grappig eigenlijk voor die parkjes, hè? Die kleine parken die zo'n beleving kunnen geven met zo eigenlijk iets heel simpels.
Nu komen we in 1988 aan en dan komen we eigenlijk aan de eerste echte nog steeds opereerde Indo-coaster van Europa. Want rioolrad is er nog, maar dat was natuurlijk niet dezelfde baan als in 1986. 1988 is, we hebben hem daarnet al genoemd, het Space Center geopend in Fantasialand. Dat dan later Temple of the Nighthawk is geworden. En tenslotte op dit moment die VR-coaster Crazy Bats is.
Ja, en ik wil daar toch even bij stilstaan, want het is een achtbaan die misschien terecht ook niet veel liefde krijgt, maar
Crazy Bats is verschrikkelijk. Er is geen achtbaan waar ik zo misselijk in word als Crazy Bats. Het is ook een ongelooflijk, ongelooflijk slechte VR-coaster.
Ja, zeker dat stuk als je achteruit gaat in die VR, dat is nog best, vind ik ook nog best wel heftig. Het is best wel een bijzondere coaster, hè, want heel laag is die eigenlijk. Hij heeft heel weinig hoogte. Heel lang ritverloop. Het is niet altijd even soepel, maar eigenlijk tot 2-3 jaar geleden de langste coaster indoor nog steeds ter wereld. Heeft dat enorm lang gehad, dat record. Vind ik echt best wel knap. Langer dan bijvoorbeeld een Space Mountain in Orlando. En daaronder dan ook gelijk nog een dark ride gebouwd. Ja, en dan nog volgens mij een heel
feestzaal.
Wat nu volgens mij een dinnershow is nog steeds. Het is best wel een interessante constructie. En ik heb altijd wel die hele constructie van dat gebouw wel op een top Fantasialand gevonden. En dat is wel heel knap wat ze daar op zo'n weinig ruimte, zo'n lange achtbaan, een best wel lange dark ride en dan nog eens een eetzaal hebben gecreëerd. Qua constructie heeft Vekoma daar, qua track layout, maar ook qua constructie van het gebouw, echt wel heel goed werk geleverd. Eigenlijk is het dat verhaal leuker dan die hele achtbaan zelf.
Maar ligt dat nu aan mij dat ik een saaie achtbaan vind? Of is het omdat wij zoveel meer achtbanen gedaan hebben sindsdien? Of zouden in 1988 mensen dit echt wel een spannende, spectaculaire attractie gevonden hebben?
Ik weet niet, wat vind jij, Rick?
Nou, ik heb de originele versie nooit gedaan. Was die toen helemaal donker?
Nee, je vloog door de ruimte. Je passeerde een aantal ruimteschepen en een soort van rotsachtige planeet die door ruimtevaarders werd verkend. Er waren heel veel kleine sterrenlichtjes overal, maar ook grotere lichtstralen. En er was ook een groot rond landingsplatform na de laatste lift dat volledig was uitgelicht. En ergens in de verte wapperde er ook een soort Amerikaanse vlag op een stuk rots, zoals bij de eerste maanlanding. Er was echt veel meer decor in het Space Center dan bij Temple of the Nighthawk of zelfs in vergelijking met de meeste andere indoor coasters. En dat maakte dat Space Center best wel uniek. En daardoor kon die snelheid natuurlijk ook niet super hoog liggen, anders zag je helemaal niks van die decors. Kijk maar naar het eiland van de vogel in Vogelrok. Dat kun je echt amper zien, omdat je er zo snel aan voorbij rijdt.
Ik denk wel dat in die tijd de gemiddelde achtbaan was minder spectaculair misschien.
Mm-hmm. Ja.
Ik heb altijd bij die achtbaan gedacht van, ja, wat is nou de beweegreden geweest om die derde lifthilde nog in te doen. Als je over zwakke stukken in die achtbaan kan spreken, dat is het zwakste stuk. ik denk van, ja, wat is daar de beweegreden van geweest? Wilden ze echt de langste achtbaan hebben? Of kon het? Ik vind dat altijd bijzonder. Hè? Je ontwerpt natuurlijk altijd achtbanen met een idee.
Maar ik wil, Fantasialand luistert, ik ga dan mijn vriendin in Duitsland. Niet te zetten die lichten aan. Ik zou dat is nou een achtbaan waar ik wel eens gewoon die lampen aan wil zien om die constructies te zien.
Nu, volgens mij is dat hele Crazy Bats gedoe eindig. De kwaliteit daarvan is quasi niks. Onlangs heb ik een Apple Vision Pro mogen uitproberen. Als je dat eenmaal gezien hebt, dan zijn al die andere VR-toepassingen echt gewoon prehistorisch. Dus er zit echt een soort van beperkte houdbaarheid op de ervaring die ze daar aanbieden op dit moment. En de vraag is, wat gaan ze daar dan mee doen, hè?
Ja, voor mij is het gerucht een beetje wat ik online las. Als ze dat willen slopen, dan moeten ze een nieuwe vergunning aanvragen. En die buurt daar, die wijk, die is nou niet zo heel soepeltjes volgens mij met geluid. En ook zo'n bouwproces geeft overlast. Dus volgens mij zit Fantasieland zelf ook een beetje klem. Maar goed, Fantasieland verrast ons elke keer toch wel weer. Dus, ja.
En een Indoorcoaster is wel zo typisch zo'n attractie die bij Fantasieland past.
Ja, het geeft geen geluid voor de buren.
Ja, absoluut. Dat is, dus als je iets spectaculairs in die hoek wil bouwen, dan is dat zo'n beetje de enige oplossing natuurlijk. Hè?
Ja, je kan niet heel veel verder meer doen
wat
op die
wel
plek.
Grappig is natuurlijk dat Fantasieland eigenlijk bijna elke coaster ook wel flink indoor heeft gemaakt al. Hè, wat
klopt,
is een indoor coaster?
Colorado ook, hè?
Colorado is vrij veel indoor. Voor mij 3 hallen waar dat indoor is. Even een groot gedeelte van de rit.
Ja, voor Taron, Fly, Black Mamba geldt dat niet, hè?
Nee, maar ook Black Mamba heeft wel een significant binnenstuk, vind ik. Met de hele wachtgraven, met het station en de break run. Ook conceptueel heel sterk dat je echt in het donker eindigt. Echt die beet van Black Mamba. Inderdaad. Een goede indoor coaster zou men daar goed kunnen gebruiken. Ja.
Mm-hmm. Dan komen we aan in 1989. In 1989 opende voor ons, want ik heb me echt beperkt tot 8 banen hier in de buurt. En niet parken in China of in Amerika of zo. Uiteindelijk 2 belangrijke indoor coasters. De eerste viert dit jaar zijn 35e verjaardag. De andere ook, maar daar wordt niet echt van gevierd. Dat is de Revolution in Bobbejaanland. Ja, de klassieke Belgische indoor achtbaan. En de andere is Eurosat in Europa Park, nu de Kangkang Coaster.
Ik ben heel blij dat men Revolution toch weer terug heeft gebracht. Hè? Na 35 jaar toch weer een beetje die stad. Ja, ze gaan volgens mij die soundtracks ook weer opnieuw invoeren.
Niet de allereerste versie, maar de versie bij wijze van spreken die we allemaal het meest associëren met Revolution, die draait gelukkig weer terug. De achtbaan is fantastisch opgeknapt. Mooie nieuwe wachtrij, mooie nieuwe lichteffecten in het station. Het enige, en ik snap dat eigenlijk niet helemaal, oorspronkelijk is Revolution geopend met 2 projecties. 1 beneden en 1 boven. En om de een of andere reden slagen ze er maar niet in om beide projecties te herstellen. Ik had echt gehoopt dat bij het grote project van de revival van Revolution, dat men op zich op zoek zou gaan naar een manier om toch beide projecties te herstellen. Want ik denk echt dat die achtbaan daar aanzienlijk van beter zou worden. Ik weet wel, we hebben het grootste deel van de tijd dat die bestaat het moeten doen met maar 1 van die 2 projecties. Maar ik kan mij bijna niet voorstellen dat er een technische beperking is waarom je geen projector zou kunnen installeren. Ze hebben het al die jaren gedaan. En zeker projectors vandaag hebben geen bewegende onderdelen meer. Het zijn allemaal digitale projectoren in tegenstelling tot de projectoren in de jaren 80. Ik vind het zonde dat ze, nu ze dit jaar eigenlijk de hele Revolution is vernieuwd hebben, dat ze kans niet genomen hebben om ook dat tweede projectiescherm te herstellen. Ik hoop nog altijd dat het er ooit eens in zit. Is de budgettaire kwestie, is het dan zet het duur iets, dan hadden ze misschien beter gewacht tot de 40ste verjaardag of zo, om het op te knappen toen, als er genoeg geld was om ook dat tweede scherm te herstellen. Maar ik hoop echt dat het in mijn leven nog eens gebeurt, dat die attractie hersteld wordt, zoals ik hem ooit, toen ik zelf nog een kleine jongen was, in Bobbejaanland voor het eerst heb gedaan. Wat is een geweldige coaster.
Ja, en voorin, achterin, midden, echt een totaal andere ervaring vanwege die lengte van die trein. Leuk weet je ook, ik heb hier thuis ook een achtbaanwiel staan van de Revolution. En dat is een linkerwiel, omdat die achtbaan continu naar links gaat.
Ja, dus een eeuwige bocht naar links, hè?
Ja, dan hebben de rechterwielen helemaal niks te lijden eigenlijk. Dus ze moeten altijd die linkerwielen veel vervangen. En ook het chassis. Je heeft heel veel last uit omdat het eigenlijk continu naar de rechterkant en dus naar buiten wordt gedrukt. Altijd maar vanuit 1 richting. Dus dat hebben ze volgens mij nu dan weer hersteld. Absoluut een topcoaster.
Het is geweldig, het is echt geweldig.
Je noemt net ook al Eurosat. Ook dat vind ik echt een masterpiece van Mack. Zeker de oude versie ook. Dat men met zo weinig technologische kennis zoveel track heeft kunnen bouwen in een gebouw wat heel beperkt is, die bekende bol, maar ook daar weer een dark ride onder.
Die iconische spiraallift.
Top was dat. Oh, en vroeger was die helemaal donker.
Ja,
en toen
werd
je echt met die muziek en die, dat gaf zo hele andere vibe. Oh, top.
Ja, en toen.
Het was ook een brute coaster. Hè?
Het was een hele brute coaster. Ja, je moest je echt goed schrap zetten. Zeker de eerste bocht, hè, want ook Eurosat heeft best wel last dat die zeker het eerste deel van de rit, alleen maar rechtsom draait. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment komt die eerste bocht dan naar links.
Juist.
Ja, nou, dat was, dat is altijd, was vroeger echt een goed beukmomentje, om het zo maar te zeggen. En ook daar was het maar goed dat dat licht uitstond. Want er waren ook best wel inderdaad wat puntjes. Als je iets te veel je hand uitstak, zeg maar, dat je best wel wat staalwerk kon aanraken.
Ja, maar ik heb dus trouwens dat broertje daarvan gedaan in Nigloland.
Ja, die komt straks nog voorbij. Special Experience. Die is geopend in 1998.
Weet je wat daar zo grappig is? Je bent Eurostat zo gewend. Dus je gaat die spiraallift op en dan ga je naar rechts. Dat eeuwig draaien omhoog. Daar ging dat ineens naar links.
Ja.
Ik dacht, daar was ik even niet
op voorbereid. Maar het is een vrouwenkoers met nagenoeg dezelfde treinen. In een nagenoeg hetzelfde ruikend gebouw.
Ja, ook een space thema. Dus je loopt eigenlijk constant. Je zit in Europa Park.
En dan inderdaad, dat heb je wel vaker in Nigloland.
Nigloland is het mini-Europa Park van Frankrijk.
Ja, absoluut. Ik vind het een geweldig park trouwens.
Een heerlijk park. Ja. Maar inderdaad, dan komt hij naar links. En dan, wat gebeurt er nu? Maar ook dat is nog een hele leuke achtbaan. Dus ik hoop dat. Dus wil je nog een beetje van de oude Eurostat herbeleven?
Ja, ja.
Reis naar Nigloland.
Nigloland, absoluut. 1995. Dan opent waarschijnlijk de meest iconische indoor coaster die hier in Europa ooit geopend is. En dat is Space Mountain in Disneyland Parijs. De La Terre à la Lune.
Ja, die iconische soundtrack. En ik weet nog wel dat ik als kind in Disneyland Parijs was. Nog een klein jongetje, het park was in die eerste beginjaren. En toen heb ik nog in die iconische wachtrij binnengestaan.
Ja, absoluut.
En toen kon je een beetje die blacklight effectjes her en der zien. En toen ben ik niet die achtbaan ingegaan. Dat durfde ik toen niet. Dus
maar het was wel heel tof hè, dat je inderdaad voor de mensen die geen zin hadden of niet durfden, een volledig uitzicht op de baan kon krijgen van in een parallel aan de wachtrij lopende aparte doorgang. Hè?
Ja, dat is nu helemaal dicht volgens mij. Er hangen nu wat posters van Star Wars op.
Maar we speelden toen ook een fantastische medley van filmmuziek.
Ja?
Die nu ook weggehaald is. En ja, nu speelt er wat Star Wars muziek. Ik mis dat zeer hoor.
Ja, die soundscaping sowieso van Space Mountain toen.
Maar muziek van The Rocketeer van James Horner. Christopher Columbus van Cliff Edelman.
Always.
Always van John Williams. Ja. Absoluut, dat waren echt fantastische. Ja, allemaal vliegthema's.
Ja, en wat ik ook zo fantastisch vond van Space Mountain, en dat effect zit er volgens mij nu nog steeds in, die grote knal die je hoorde door heel Discoveryland als die trein weer door dat kanon werd geschoten. En het is ook echt een achtbaan waar het... Zeker in de eerste versie het verhaal zo goed werd uitgebeeld door de gehele linie van de attractie. Ja, dat was echt genieten.
Ja, thematisch paste die zo goed in het Discoveryland van toen. Hè?
Mijn moeder werd helemaal gek van mij toen ik daar liep, want elke keer gaat zo'n treintje. En ik werd steeds afgeleid door die knal. Maar dan gingen die LED-lichtjes mee op die ramp die daarboven staat, op die helling. Zodat het leek alsof die echt weggeschoten. En als kind maakte, dat weet ik nog heel goed. Ik stond er elke keer naar te kijken. Dus op een gegeven moment, mijn moeder werd helemaal gek. En die trok me echt weg uit dat Discoveryland. Want ja, Danny, het zijn lampjes. Het is allemaal niet echt. Ja, maar kijk, vuurwerk in de lucht. Maar dat waren die LED-knippertjes.
Achtbaan is op dit moment al jarenlang een tijdelijke Star Wars overlay. Achtbaan Hyperspace Mountain. Die op zich niet slecht is. Ze hebben daar wel hun best voor gedaan. Het thema van Star Wars en de esthetiek van Star Wars dat is een tang op een varken. Als je het hebt over de Jules Verne thematiek die daar aanwezig is, nog altijd in en rond Space Mountain. Er gaan al jaren geruchten, wishful thinking misschien bij fans, dat Disneyland Parijs de moon terug zal brengen. Hè? Bring back the moon. Misschien volgend jaar voor de 30ste verjaardag van de attractie. Ik vrees dat dat nooit meer gaat lukken. Ik denk dat Disneyland Parijs wel de maan kan terugbrengen als een projectie. Ik denk dat ze de muziek van Steve Bramson, de geweldige muziek van Steve Bramson, terug kan brengen. Maar ik vermoed nooit dat bijvoorbeeld de hele attractie zoals die 30 jaar geleden er was, met bijvoorbeeld die tunnel die je gewoon kon doorwandelen, die galerij waar je op de baan kon kijken, met de fysieke sets die in de achtbaan stonden, zoals de Blue Mine Company bijvoorbeeld, dat die ooit op die manier zullen terugkeren. Ik denk, als we ooit een terugkeer hebben van de oorspronkelijke Space Mountain, dat het eigenlijk een soort van re-overlay zal zijn van de technologie die daar op dit moment aanwezig is.
Wat ze dus nu aan het doen zijn bij die Space Mountain is dat ze dus een hele nieuwe maintenance bay aan het maken zijn, hè, aan de achterkant. Dus ze zijn wel flink bezig met dat gebouw. Maar ik zag ook wel dat het gebouw zelf wat tender loving care weer nodig had. En dat hoop ik stiekem wel. Voor mij hoeft niet Mission One weer terug. Maar mag men ook wel weer gewoon een nieuwe versie maken.
Maar Hyperspace Mountain moet weg, hè?
Dat, ja. dat past niet. Zijn we daarover eens, ja. Ik ben wel blij dat ze die treinen, die ze onlangs een paar jaar geleden hebben vernieuwd, wel weer een heel nieuwe vibe hebben gegeven. Die heel wat anders zijn dan de oude treinen met een hele andere kleurstelling.
Ook wel echt Jules Verne-stijl. De treinen gaven mij wel weer een soort van sprankje hoop. Van, oh, misschien gaan we toch weer terugkeren naar versie met de maan. Omdat als je die treinen kwamen tegelijkertijd met de Hyperspace Mountain overlay. Het was dus een keuze geweest van Disney om te kunnen zeggen, van, doen gewoon standaard een Star Wars trein hierin. Ja. En dat hebben ze toch niet gedaan.
Nee, want in de andere Disney-parken zijn er al Star Wars overlays geweest, maar het zijn altijd heel tijdelijke Star Wars overlays van Space Mountain geweest. Zoiets permanents als hier in Parijs, dat hebben we nog in geen enkel ander Disney-park ter wereld meegemaakt.
Want dat doet natuurlijk Movie Park eigenlijk ook, hè, met die studio tour. Dat is ook een soort Halloween overlay. Want ja, in principe is zo'n Dark Ride Coaster of wat het ook is, heel makkelijk aan te passen. Ja.
Nu, als ooit Space Mountain terugkomt, hoop ik niet alleen dat het thema en de muziek terugkomt. Ik hoop ook dat ze iets gaan doen aan de baan. Want na 30 jaar is Space Mountain, Hyperspace Mountain, echt wel een rammelbak geworden. Hè?
Ja, het is nog een ouderwetse Vekoma track. Dus dat betekent dat de wielen aan de binnenkant van de baan zitten. En daar heb je gewoon het nadeel mee dat door vervormingen, kleine vervormingen, wordt die baan steeds ruwer. En de treinen hebben gelukkig een stukje weer weggenomen van die ruwheid. Want voorheen had je natuurlijk een hele harde beugel. Er zal een punt komen. Het is in Disneyland Anaheim ook al gebeurd dat de hele trekker uit is gegaan en vervangen door een nieuwe. Ik denk niet dat als er een nieuwe trekker komt, dat dat weer precies dezelfde wordt. Dus dan zou je ook weer nieuwe treinen moeten kopen. Dus daar zal vast een misschien een Python treatment.
Of waarom niet zoals in Tokio?
En in Tokio gaan ze gewoon een volledig nieuwe Space Mountain bouwen. van Intamin.
Ja, en daar bouwen ze gewoon een nieuwe Space Mountain achter de huidige.
Ja.
Om gewoon ook daar weer die track. Ja, van zo'n track, zeker in Disney, dat gaat niet langer dan 30 jaar mee. En daar moeten ze hebben daar volgens mij al best wel veel aan gedaan.
Ja, je zegt het nu al, maar de aerotracks die in Space Mountain zitten in Walt Disney World zijn nooit vervangen en zijn volgend jaar 50 jaar oud.
Ja, maar dat is een heel ander tracktype. En dat is natuurlijk toch wel
Het is toch niet zo dat een indoor coaster, omdat uiteindelijk zo'n track volledig beschermd is van de elementen, dat die automatisch langer mee kan gaan dan een achtbaan die de hele tijd buiten staat? Of vergis ik me daarin?
Nee, dat is niet per se zo. De meeste wear and tear van een track wordt veroorzaakt door vermoeiing van staal. En dat is in principe gelijk of je dat nou indoor of outdoor doet. Waar je natuurlijk wel op bespaart. Ja, je hebt inderdaad de weerselementen. Je hoeft niet om de 5 jaar de hele baan opnieuw te verven. Dat is een stuk goedkoper. Maar in principe gaat dat wel redelijk gelijk op.
1998, dat was het jaar van de Spatiale Experience in Nigloland. Ja, maar het was ook het jaar dat de Efteling Vogel Rock opende.
Ah, de grote What If coaster van de Efteling. Hè?
Wat bedoel je daarmee?
Nou, voor de verhalen van Dubbelstation.
Oh ja, ja, ja.
Een hele
thematische
beleving voor mij. Ook geopend in een tijd dat de Efteling toch het een en ander wel moest wegbezuinigen op de originele concepten. En volgens mij de achtbaan al gekocht had.
Ja. Heb je de kroniek van een sprookje, dus het jubileumboek van 50 jaar Efteling? Ja. Je moet daar eens het hoofdstuk lezen over Vogel Rock. Het is eigenlijk een ontluisterend eerlijk hoofdstuk, waarin er ook toegegeven wordt hoe negatief de reacties waren van de bezoekers en hoe teleurgesteld de Efteling-liefhebbers waren met de beperkte mate van thematisering van die achtbaan. Hmm. Ik heb het gevoel dat onder Efteling-liefhebbers de Vogel Rock ondertussen een bijna mythische status heeft gekregen. Ik vermoed dat daar ook wat gevoelens van nostalgie bij zitten. Misschien ook een cultstatus, omdat die eigenlijk, los van het feit dat het een prima achtbaan is, behoorlijk beperkte Efteling-attracties met heel slechte storytelling en minimale thematisering. Maar hij is wel heel populair.
Ik ben natuurlijk ingeweest, ook in de hal. En ik mocht daar toen inlopen. En ik liep via de oude wachtrij zo de hal in, onder de break run. Je hebt dat ding honderden keren, misschien niet duizenden keren voor mijn gevoel gedaan. En dan sta je in die hal met lichten aan voor de opnames van onze YouTube-serie. En ik dacht echt, hoe ging dat ook alweer? En ik wist dat die baan dicht bij de grond kwam, maar hoe dicht dat nou eigenlijk was. Echt ook alweer een masterpiece van ontwerp van Vekoma, hoor. Want als je ziet hoe beperkt ook daar de hoogte is en hoe maximaal ze daar de track in hebben weten te leggen. Ja, echt een topcoaster. Ik heb hem ook gedaan met licht aan. En precies hier die ervaring zonder geluid, zonder licht. Ik dacht, oei, is dit het?
Ja.
Ja.
De attractie krijgt een enorme meerwaarde als je het licht uit doet en de muziek aan.
Ja. Zeker te weten. Ja. En een coaster waar ik zeg, what if, maar ik liep daar doorheen. Het is een van de betrouwbaarste attracties, hè, van de Efteling. Dus weinig storingen. En nog steeds de originele treinen erop. Dus daar zijn ze heel trots op. Het onderhoud gaat daar heel goed. Ik snap niet de cultstatus op dit moment. Want voor mij zou dit een achtbaan zijn die voor mij ook echt wel weg mag voor iets nieuws.
Maar ik zou hem behouden, maar ik zou
capaciteit,
echt naar thema, naar Efteling niveau willen tillen. Want daar komt hij niet in de buurt van, hoor.
Mag ik toch nog even een opmerking plaatsen voordat we naar het volgend jaar gaan?
Okay.
De soundtrack.
Ja.
Hoe belangrijk on-ride muziek is.
Ja.
Voorheen natuurlijk in zo'n achtbaan, en dat is bij Space Mountain ook, hoor. Maar
Space Mountain was de eerste indoor coaster met onboard soundtrack, hè?
Ja, maar hoe belangrijk dat is. Want bij de Eurosat stond ergens een oude cassette aan misschien, met die soundtrack. Ja. Maar hoe belangrijk die soundtrack van, zoals de originele soundtrack van Space Mountain, die fantastisch getimed is op die baan. Maar ook Vogelrok, wat ik altijd een hele goede soundtrack heb gevonden, ook door de jaren heen. Hoe belangrijk die muziek is geworden in die coasters. En die is niet de Space Mountain en de Vogel ook het kantelpunt van, wacht eens even, als we hier nou eens echt even een goede knallende soundtrack ondergooien, wat voor extra ervaring dat is. Ja,
absoluut. En was het zo dat Steve Branson, die de muziek geschreven heeft voor Space Mountain, de achtbaan ettelijke keren heeft kunnen doen? Was het zo dat Ruud Bos ontzettend bang was van achtbanen en niet in Vogelrok wou gaan en dus de muziek grotendeels heeft gemaakt op basis van cues die hij gekregen heeft van de ontwerpers?
Merk je ook nog wel een beetje. Op het einde van de muziek is het, staat die baan eigenlijk al even stil. net te lang, maar ja, wel heel knap. Ik vind, als we het dan hebben over mythische status van de Vogelrok, waren net misschien een beetje wat scherp erop. Ja, dat is wel een van de beste soundtracks in de achtbaan.
Toch nog een klein dingetje, denk ik ook, wat volgens mij uniek is voor Vogelrok, is het plaatsen van ventilatoren in de, mm-hmm. in de achtbaan.
Om het snelheidsgevoel te versterken.
Ja. En dat is ook volgens mij de eerste keer, en ik zou niet 1, 2, 3 een andere achtbaan op kunnen noemen, indoor die dat ook heeft.
Ja. Je had het over soundtracks. In 2002 heb je het over soundtrackers, want dan opende in de Walt Disney Studios de Rock'n'Roller Coaster. Nog maar eens zo'n achtbaan waar we eigenlijk perfect kunnen illustreren dat als je eenmaal het licht uitdoet, datzelfde type coaster eigenlijk een heel veel spectaculaire achtbaan wordt dan het moment dat je die gewoon in het licht doet. Hè. En dat kunnen we hier gewoon doen als we willen. Hè.
Ja, de Express. Ja. In Walibi Holland, bijna hetzelfde track layout, maar de Aerosmith coaster, ja, rockmuziek werd gecombineerd. Eigenlijk toen voor mijn Eisner idee om zo'n populaire rockband daar achter de présence te geven met op zich een best wel een aardig verhaaltje voor Disney. En wat tof is, die launch track en die remsectie, die liggen evenredig aan elkaar. Het showgebouw bevindt zich echt buiten het park.
Ja.
En dat valt dus eigenlijk helemaal niet zo op. En dat viel me eigenlijk ook nooit echt op in de Walt Disney Studios in Parijs.
Ik heb altijd de Rock'n'Roller Coaster als ervaring beter gevonden in Parijs dan in Disney's Hollywood Studios in Orlando. Wat vind jij?
Oh, waarom?
Gewoon omdat ik die disco-ervaring... In Disney's Hollywood Studios ga je langs een aantal dark lights, cut-outs van Hollywoodland en palmbomen en dat soort dingen meer. Hier had je als het ware een coaster die een concertbeleving probeerde te imiteren. Met stroboscopen en uplighters en laserstralen en rookeffecten. En dat maakt voor mij die achtbaan nog vele keren spectaculairder eigenlijk.
Ja, ik ben het daar wel mee eens. Persoonlijk had ik de versie in Parijs eerst gedaan en daarna pas de versie in Hollywood Studios. En de eerste keer dat ik die in Hollywood Studios deed, de aanloop naar de trein is allemaal veel mooier daar.
Juist, absoluut. Gebouw, de voorshow, zelfs het station.
Verhaallijn.
Ja, veel beter dan in Parijs.
Veel beter. Ja. En toen in Hollywood Studios werd afgeschoten, ik denk, is dit het nou? Ik was een beetje gedesillusioneerd. Terwijl ik de versie van Parijs in mijn hoofd had.
Wat ik ook heel tof vond van de originele versie, want op dit moment heet die Avengers Assemble Flight Force, was dat die vijf treinen ook allemaal hun eigen ritmemuziek hadden, maar ook een andere lichtprogrammering. En je kon altijd zien op het moment dat hij bij de uitgang werd gedispatcht, dan gingen de LED-lichten in de voormalige Rock'n'Roller Coaster knipperen. En dan dacht je, yes, ik heb multicolor, yes, ik heb blauw, yes, ik heb rood. En het was altijd best wel een hoge herhalingswaarde. En je hoopte eigenlijk elke keer dat er weer een nieuwe set treinen opstond, zodat je toch die alle vijf de versies kon doen.
Ja, ja, ja.
Echt top.
Ik heb het al verteld in de aflevering die wij samen gemaakt hebben over de opening van Avengers Campus. Ik ga het nu nog eens herhalen, dat ik hem eerder dit jaar ook nog eens gedaan heb. Ik vind Avengers Assemble Flight Force een downgrade in vergelijking met Rock'n Roller Coaster.
Ja, daar kan geen mooie animatronic tegenop. Hè?
Nee, absoluut niet. 2002 was ook het jaar dat de Windjazz opende in Fantasieland. Dat is een twijfelgeval, daar hadden we het daarnet over. In 2004 opende, ik heb die gedaan, ik weet niet of jullie die gedaan hebben, nog een Belgische indoor coaster. Dat is de Disco Twister in Mega Speelstad in Weghelder Zanden bij Antwerpen. Dat is een prototype van het Italiaanse Ales Rides. En die rondjes maakt, begeleid door technomuziek en disco en stroboscooplampen. Het is een park waar je gratis naartoe kan als volwassene. Gewoon op die coaster credit ooit eens halen. We waren daar in de buurt, zijn we binnengesprongen en hebben die Disco Twister gedaan. Het is amper een achtbaan te noemen, maar het is een indoor achtbaan. Er zit echt gewoon in een apart deel van het gebouw. En daar zit ook een medewerker in de achtbaan. En die doet netjes de deur op slot. En dan heb ik het gevoel dat hij zelf ergens een of andere technotrack mag kiezen. Dat is niet een soort van vastgeprogrammeerde technotrack. Het is bijzonder cult. Maar luisteraars, als je hem nog niet hebt gedaan, de Disco Twister in Mega Speelstad. Een van de meest bijzondere indoor coasters van dit lijstje.
Ja, toch wel de beste. Ja, absoluut. Ja, ik weet het nog goed dat we er langs. Staat hier niet dat ding?
Ja,
gewoon echt.
Je
rijdt er vanuit waar wij wonen. Rij je er langs als je naar Bobbejaanland gaat. Dus het is een attractie.
Het is een attractie. Dan hebben we 2005 de Wiki Coaster in Plopsa Indoor in Hasselt. Oorspronkelijk geopend met piratenthema. Daarna een wiki-achtbaan geworden. Beschouw ik ook als een indoor coaster, omdat die ook in een apart gebouwtje zit. Sinds 2010 staat hij ook in Drenthe, in Plopsa Indoor in Coevoorde. En daarna zijn er nog vier gelijkaardige wiki-banen gebouwd in de Majaland Park in Polen en Tsjechië. En in Holiday Park staat er ook eentje. Dat is de enige met een ander thema. Tabaluga, dat groene draakje waar vroeger dat bootvaartje van in het park was. Ik vind die best wel leuk trouwens, die wiki coaster.
Wil je daar ook eens een keer de ervaring krijgen als die zonder gebouw staat?
Wat
bedoel je? Exact dezelfde layout staat ook in Avontuurpark Hellendoorn.
Is dat zo? Zijn dat de donderstenen?
Ja,
dat is exact dezelfde baantje.
Ja,
all right, cool.
Absoluut. Ja, dus dan kan je weer goed vergelijken. Want volgens mij is het, want dat zijn drie kwartier verder, ligt Coevoorde. En dan kun je wat doet een hal.
2007 opende de volgende hier in Europa. Dat is Crushers Coaster in de Walt Disney Studios. Maurer.
Ja. Ja, dat is ook een hele populaire achtbaan.
Er zijn heel weinig indoor wild mouses eigenlijk, als je erbij stilstaat. Hè?
Ja, dit is een voorbeeld van. En ik weet dat er in de Amerikaanse Six Flags parken staan een paar Batman wild mouses. Die zijn toen geopend ter ere van, met een thema van de Dark Knight movies. Mm-hmm. Dus de Christopher Nolan films. Maar Crushers Coaster is, zoals ik zei, enorm populair. Ook lage capaciteit uiteraard. Ik vind het daar nog altijd bijzonder dat Disney er toen voor heeft gekozen om een standaard kermismodel. Want ook Crushers Coaster is buiten
het Dark
Ride
stukje.
Het Dark Ride stuk is een toevoeging. Mm-hmm. Maar zodra je de lift heel opgaat, is het eigenlijk het standaardmodel van Maurer.
Ja, ook bijzonder is dat Disney drie wilde muis heeft in zijn parken. Of in elk geval op een bepaald moment gehad. Dat die alle drie van andere bouwers zijn gekomen. De Primeval World in This is Animal Kingdom, dat was van Reversion. En Koffie Sky School in This is California Adventure, dat is van Mack Rides. En deze is dan weer van Maurer in Walt Disney Studios.
Ik heb trouwens wel eens een Reversion spinning coaster indoor gedaan in Kennywood. Daar staat dus zo'n standaard wilde muis coaster indoor. Ook in een rioolrad thema.
Oh,
ook een populair tweede thema. Hartstikke leuk. Zelfs met animatronics erin. Ik dacht, oh joh, je kunt dus echt wel met standaard layouts heel veel doen. Want ik vind Rick een beetje neerbuigend doen nu naar de standaard layout van Maurer's Sunne. Maar het is eigenlijk best wel een leuk baantje.
Ik vind het op zich absoluut een leuk baantje. Alleen,
dit had nooit in een Disneypark mogen gebouwd worden.
Ja. Nee,
of dubbel.
Of dubbel, ja.
Crushers Coaster is ook precies zo'n baan waar inderdaad je vooraf een dark ride stuk hebt. En dan daarna de achtbaan zelf. Dus ik heb dat altijd een beetje een bijzondere combinatie gevonden. Dat ze toen voor die layout zijn gegaan.
2011 is Van Helsing's Factory in Movie Park Germany geopend. Zo'n kerstlauwe bobset zoals de Tiki Waka in Walibi België. Maar dan overdekt. Ik vind het best wel een coole indoor coaster.
Ja, ik vind Gerslauer soms best wel een leuke baantje bouwen. Ja. En hier ook met die lift hill, die tweede soort tired driven lift hill.
Ja, klopt. Je hebt twee lift hills in die attractie. En eentje is een kettinglift en de andere is met banden. Mm-hmm. En ik vind het ik vind het toch, doordat de thematisatie daar zo ver door is gevoerd.
Ook al zie je er amper iets van, hè?
Je ziet er amper iets van, maar ik vind het toch dat echt een hele goede sfeer geeft. Mm-hmm. En het is ook best een vinnig baantje.
Ja. Het zijn sowieso vinnige baantjes als je die outdoor doet. Maar als je dat dan nog eens zet in een gebouw waar je amper iets van de decors kunt zien, dan komen die bochtjes best wel krachtig op je af, hoor.
Ja, ze hebben precies het meest vinnige stukje hebben ze. Is ook het stuk waar het compleet donker is.
Ja. In 2013 komen we bijna aan het einde trouwens, hoor, van het overzicht. Is Huracan geopend in Bellewaerde, in het oude gebouw van Los Piratas.
Ja, je noemt nu twee achtbaan die ook Dark Rides hebben vervangen. Hè? Dus ja, de Gremlins. Klopt, de Gremlins. Zijn vervangen natuurlijk door Van Helsing. Eigenlijk een beetje een cheap fix om Dark Rides niet meer te bouwen natuurlijk, of om die te onderhouden. Bouwde maar gewoon een achtbaan in. Maar zowel Van Helsing's Factory als Huracan maken wel ultiem gebruik van de ruimte die hij had. En Huracan, wat ik net al zei, die maakt wat hoogte buiten het gebouw.
Hij is ook zo'n combinatie van een dark ride en een achtbaan. Hè?
Ja, het is aardig. Maar ik deed hem laatst nog, met jou volgens mij.
Ja, klopt. Ja. Het nadeel is, ik heb mijn jeugd doorgebracht in Los Piratas, de dark ride die Huracan uiteindelijk kwam te vervangen. En ik ga Bellewaerde nooit vergeven voor het feit dat ze die hebben weggehaald. Hoe fijn en leuk en aardig Huracan ook is.
Het is gewoon een junior coaster.
Overigens over indoor coasters gesproken die dark rides vervangen. Ook de volgende uit 2021 is er zo eentje. Dat is de Studio Tour in Movie Park Germany.
Toch wel grappig dat er best wel veel ruimte zit nog tussen al die indoor coasters. Hè?
Die vervingen inderdaad die Ice Age dark ride. En daarvoor was dat een Looney Tunes attractie. Hè?
Ja, en hetzelfde concept als eigenlijk Van Helsing. Het staat helemaal los op de vloer. Ze hebben dus echt het over de vaargeul heen gebouwd. Decor helemaal opnieuw gedaan. En daar zie je wel, als dus een achtbaan te snel door een dark ride stukje gaat,
dan heb je daar niks aan.
Dus niks aan. Nee, nee. Veel dark ride stukjes in, maar je ziet er eigenlijk niet zoveel van.
Maar het is vooral zo'n attractie die voortdurend stopt, weer een beetje verder gaat, een beetje sneller, eventjes naar achter, weer verder. Het is vlees nog vissen. Het is geen goede achtbaan, het is geen goede dark ride. Het is geen echt bijzondere attractie.
Nee, het is vooral voor fans heel leuk. Er zitten veel easter eggs in, naar oude verdwenen attracties en ook nog naar Warner Brothers tijd. Niet zo heel bijzonder, maar knap wel wat ze met die budgetten hebben gemaakt hoor, in dat Ice Age.
Ja, is een Intamin Multidimension Coaster, dat hebben we nog niet gezegd. En in 2023 is er nog een tweede van geopend in Europa. En dat was Uncharted in PortAventura Park. Hè?
Ja, Intamin die nu toch wel weer wat meer op die special effects zit. Wat grappig, hè? Maurus Sörne hebben we net genoemd met Winja's. Eigenlijk een van de allereerste achtbanen ter wereld met jump tracks en met allemaal van die rare dingetjes erin. Ik weet niet precies de benaming ervan, de wipwap en zo. maar nu ineens, vanwege dat al die parken denken van, hey, wacht, dat is best wel heel erg tof. En Intamin heeft dat toch wel relatief nu uitgevonden en zijn ze nu overal aan het implementeren. Met wissels, allemaal andere routes. Ja, ik vind dat wel toffe, soepele baantjes.
Ik denk dat ik de meeste genoemd heb in Europa. Zijn er nog Amerikaanse of elders ter wereld?
Ik wil er nog wel een noemen die ik bijzonder vind. Dat is Flight of Fear in King's Dominion uit mijn hoofd.
Er staat ook een in King's Island.
Ja, daarom zat ik te twijfelen. Ja. Dat is wel heel vet gedaan, hoor. Dat is een.
Ik ben daar nog niet geweest. Wat is daar zo bijzonder? Wat voor coasters zijn dat?
Premier Rides?
Klopt, dat zijn Premier Rides achtbanen. Dat waren de eerste Lim gelanceerde achtbanen.
Ja, waar dan de Mummy in Universal een verder uitgewerkte versie van is.
Ja, absoluut. Maar deze gaan dan wel over de kop. Mm-hmm. 4 keer uit mijn hoofd.
Oh, wow.
Dus eigenlijk, die modellen hebben ze ook daarna buiten gezet. Volgens mij in Six Flags Fiesta Texas staat er één. Six Flags America. Ja, enorm toffe ervaring. Ook uiteraard space gethematiseerd. Maar die dingen maken een geluid. Daar wordt het zintuig geluid wordt echt naar boven gebracht.
Wat heel tof is daar die wachtrij. Ze hebben daar een UFO waar je instapt, want je gaat in Area 51. Maar ze hebben de helft van die UFO met spiegels zo gemaakt alsof die UFO vele malen groter is. Heel simpel effectje. Nog echt gebouwd in die Paramount tijd, dat ook die achtbanen veel meer special effects hadden dan nu. Maar nog steeds in basis wel echt een hele, hele vette indoor coaster. En ik wilde er dan toch nog één noemen. Hij is onlangs helemaal gerefurbed en eigenlijk helemaal vernieuwd. Fire in the Hole in Silver Dollar City.
Juist.
Een Een indoor coaster van RMC dit keer.
Dat was oorspronkelijk een houten indoor coaster, hè?
Ja, dat klopt. En RMC heeft hem dus nu verstaald. Maar er zijn heel weinig houten indoor coasters, ja.
Rick, jij bent ook in Dark Coaster geweest in Busch Gardens Williamsburg?
Ja, Dark Coaster. Dat is de nieuwe achtbaan voor 2023 geweest. Een Intamin Jetski achtbaan. En wat daar bijzonder aan is, is dat de rit doe je eigenlijk twee keer. Dus Intamin heeft daar twee wissels aangebracht. En als je de eerste keer door de remmen bent heen gegaan, dan maak je een bocht naar links. En dan ga je eigenlijk weer hetzelfde parcours opnieuw doen.
De bedoeling is eigenlijk dat je niet door hebt dat je het twee keer doet, zeker?
Klopt, ja. Maar ja. Ik wist het al van tevoren. Ja. En de effecten tijdens de rit, ja, die veranderen naarmate je de eerste keer doet of de tweede keer doet. Dus daar zit een verhaallijn in om een redelijk kleine achtbaan toch wat aantrekkelijker te maken door hem eigenlijk dubbel te doen.
Belangrijk is om te vertellen met dat dubbele doen is je doet niet twee keer door het station. Dus ze hebben die wissel
juist
zowel voor als na het station gemaakt, zodat je hem eigenlijk het station overslaat met een achtbaanstukje.
Ook weer een achtbaan die een dark ride heeft vervangen.
Juist, zo'n Spider-Man-achtige dark ride.
Ja, klopt. Curse of the Dark Castle zat daarin. Ik vond het op zich een prima toevoeging. Alleen capaciteitstechnisch, volgens mij zaten er 10 zetels op één terrein. Mm-hmm. En 2 treinen, ja, dat schoot voor geen meter op.
Juist.
Maar wel een achtbaan waar ze ook alles uit de kast hebben getrokken. En echt een hele grote beleving van hebben gemaakt.
Zijn er nog parken die een indoor coaster zouden kunnen gebruiken volgens jullie?
Ja, zeker. Ik zou.
We weten dat Park Asterix er eentje gaat bouwen over enkele jaren.
Nou, ik zelf zou. Ik heb net al genoemd Fantasieland nog wel een toffe nieuw. Maar ik vind dat showcoaster verhaal ook wel echt iets tofs voor Europa Park nog.
Ja.
Ik zou Europa Park nog wel echt een grote indoor ervaring willen geven. Maar dat mag dan wat meer richting zo'n showcoaster zijn. Met wat dark ride elementen. Ik mis eigenlijk nog een beetje in Europa nog een beetje van dat soort dingetjes.
Ja. Zou het iets zijn voor Plopsaland bijvoorbeeld?
Ja.
Want dat hebben zij op dit moment niet. Ze hebben ook niet zo'n wiki coastertje zoals in de indoor park hebt van Plopsaland.
Eens, ja.
En het is natuurlijk een park dat naar een all-weather bestemming wil proberen te gaan. Omdat ze uiteraard dat hotel hebben, die Plopsa Village. Doorgaans zijn, zeker als je ze wat gematigd maakt, indoor coasters ook niet de meest spectaculaire. Waardoor dat eigenlijk ook familiecoasters kunnen zijn. Zou dat niet iets zijn waar Plopsaland bijvoorbeeld een 100% wolf of nachtwacht thema zou kunnen koppelen bijvoorbeeld?
Ja, ik zie dat zeker als een optie, ja. Ik denk ook dat Plopsa heel goed kan thematiseren en ook hun IP op dusdanige manier wil presenteren. Mm. Dat een hele logische combinatie lijkt.
Ja.
Ik zat persoonlijk zelf nog te denken aan een park wat vroeger dus een indoor coaster had, maar nu niet meer, Alton Towers.
Die gaan er een bouwen.
Die gaan er één bouwen.
Jazeker.
Kijk, zo snel wordt je mensen hier bevuld.
Fantastisch.
Ja, voor mij volgend jaar gaan zij die bouwen. En de gemeenteraad is daar akkoord gegaan met een showgebouw.
Ik kan me heel goed voorstellen dat de gemeenteraad heel graag het snel akkoord gaat met een indoor coaster.
Nou, hij komt eigenlijk op een plek waar nu de maintenance ligt. Dus eigenlijk achter Charlie and the Chocolate Factory. Of in ieder geval.
Ja, dat is nu anders.
Ja, die Granny Gangster Dark Ride.
Daarachter komt hij. En de vergunningen zijn volgens mij verleend daarvoor een indoor coaster à la Uncharted.
Ja, dat is echt fantastisch voor dat park. Alton Towers is toch een park geweest dat toch altijd met Nemesis, 13, Wicker Man, Spider, Oblivion, ja, toch altijd wel hele goede achtbaanbelevingen neerzet. En ik denk dat ze dat gewoon indoor ook moeten kunnen.
Mag ik dan nog één honorable mention
absoluut
doen, om de podcast misschien ook af te sluiten? We hebben er één niet genoemd, ook in Europa, die misschien even gehaat wordt als geliefd. Ook omdat hij geen flow heeft. Er wordt elke breakrun stilgezet. Gaat hij even naar voren en naar achter. In Thor Park staat nu voor mij Walking Dead The Ride.
Ja, absoluut. En ik heb die nogthans gedaan toen hij X No Way Out heette. En zo'n beetje een X-Files-achtig sfeertje had. Ja. Is inderdaad zo'n Vekoma in zo'n piramide. Ja. Echt een ongelooflijk slechte indoor coaster. Ik dacht van, ik zwijg hem stil dat hij niet vermeld hoeft te worden. Het is ook een bijzonder rare ervaring. Maar inderdaad, ja, Thor Park. Ja, die hebben er ook eentje.
Hij ging op een gegeven moment ook achter achterwaarts.
Ja, ja, die heb ik nog meegemaakt.
Het is echt, ja, ik heb hem niet als Walking Dead gedaan.
Ik ook nog niet, nee.
Maar volgens mij is er ook niet bijster veel veranderd.
Nee. Dat zou wel weg moeten. Maar toch een honorable mention, omdat dat ook een van de eerste coasters was met special effects op die remsecties. Want dan ging dat vooruit, achteruit.
Ja.
Het is eigenlijk, ik weet niet wanneer dat ding exact geopend is, maar het is echt wel een klein, koddig, leuk baantje om even te doen.
Ja, absoluut. De bedoeling was niet om volledig te zijn, maar vooral de meest markante banen en vooral die banen die dicht bij ons liggen, eventjes op te sommen om eens te mijmeren over wat wij allemaal vinden van onze indoor coasters bij ons in de buurt. Ik ben het helemaal eens. Voor mij is het ook een type attractie, net zoals de Dark Ride, dat wat mij betreft gezichtsbepalend kan zijn voor een park. En als ik ergens in een park kom en ze hebben er eentje, dan ga ik nooit overslaan.
Nee, absoluut niet. Ik merk toch dat ik altijd die vogel ook nog wel een keer doe.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.